Ma Nishma. Een programma met een interview waarin het onderwerp altijd te maken heeft met Israël en het Joodse volk. Ma Nishma. Dat wil zeggen, hoe gaat het ermee? Of, wat hebben we gehoord? De presentatie is in handen van Jack van der Tang.
Welkom beste luisteraars bij Ma Nishma. Ja, u hoort een andere stem dan u over het algemeen gewend bent. Maar mijn naam is Kees van der Vlist en we hebben de rollen de afgelopen weken een paar keer omgedraaid. Ik wilde wel eens weten hoe dat allemaal met het leven van Jack en de weg die de Heere God met hem gegaan is, hoe dat verlopen is in de afgelopen jaren. Dus wat voor mij betreft was het een hele mooie gelegenheid om de hem van het lijf te vragen.
Heb je dat gedaan? Volgens mij praat ik ineens stuk door. Hoeft je niks te vragen.
Ja, maar goed. Je bent, ja. Nou, zo kennen de mensen je denk ik ook wel. Dus als je eenmaal aan de gang bent, dan is het heel moeilijk om jou te stoppen. Ja. Maar goed, laten we gewoon starten met deze vierde aflevering. En Jack, ik weet dat Den Haag een hele belangrijke stad is. Omdat je daarover regelmatig spreekt. Kun je aan de luisteraars uitleggen waarom en wat er met je gebeurd is in 2013?
Ja, Den Haag is, ik ben geboren, ik ben een getogen Hagenees. En Den Haag is een hele belangrijke stad en dat weet je met je verstand in de wereld, internationaal recht en dergelijke. Mm-hmm. Dat wist ik, ik had ook allerlei informatie uitgezocht erover en dergelijke. Maar er was op een gegeven moment in de politiek wereldwijd was er een... ging het gerucht rond, niet het gerucht. Er was sprake van dat in de Verenigde Naties een deling zou komen van Jeruzalem. Mm-hmm. En een gedeelte de hoofdstad van een komende Palestijnse staten niet. En ja, we vonden in Nederland dat dat niet kon gebeuren. En ik heb toen samen met een hele goede vriend van mij, Pieter Benaar van Christen voor Israël, die toen nog werkte bij daar zo, hij is nu met pensioen. En ook de gebedscoördinator. En we hebben samen toen besloten om in Den Haag een actie op te zetten, een demonstratie, om een tegengeluid te horen. En ik weet nog goed dat de aantallen die we hoorden waren zo hoog. We zouden eerst op het plein voor de Tweede Kamer bij elkaar komen. Ja. En ik deed de contacten met de politie, ik had alle vergunningen geregeld. En ik nam contact op, ik zei joh, er gaat toch wat meer mensen komen. Mm-hmm. En toen hebben we met elkaar gesproken. We zeiden, ja, dat kan niet op het plein, dus het moet naar een andere locatie. Toen wilden ze ons naar het Malieveld sturen en daar weigerde ik. Want ik wilde absoluut in de binnenstad zijn en ik wilde me niet weg laten zetten op het Malieveld. Waar je niemand je ziet en je dingetje kan zeggen en dan hoort toch niemand het. Toen mochten we naar het plein, dat kan nu niet meer. Dus nu moet je bij grote groepen naar het Malieveld, maar dat was voor het stadhuis.
Ja.
En op een of andere manier triggerde mij dat. En ik had het gevoel dat God dat had laten gebeuren. En dat het niet alleen logistiek was. Ik ervoer echt, dit heeft een veel diepere inhoud. En ik ging daarover bidden. En ik weet nog goed dat ik aan het bidden was. En normaal zit ik op mijn knieën of ik zit gewoon in de stoel. En soms loop ik. Maar ik lag toen. En,
liggen?
En toen, ja, ik lag te bidden.
Waar deed je dat?
Bij mij thuis was dat. En terwijl ik aan het bidden was, en ik aan het bidden was ook over het feit van waarom Den Haag het stadhuis, toen gebeurde er iets en ik begon ineens, er kwam als het ware een wolk over mij en ik begon vreselijk te huilen. En ik hoorde toen een stem in mij, niet een hardop een stem, maar echt een hele duidelijk hoorbare stem in mijzelf. Ik ben toornig op jouw stad. Omdat jouw stad, en hoor je het, jouw stad, ja, de beloftes heeft gestolen van mijn stad Jeruzalem. En dat kwam zo hard binnen. En als je zo'n ervaring hebt gehad, zo'n supernatuurlijke, bovennatuurlijke ervaring, mm-hmm, dan kan nooit iemand meer
dat van je afnemen.
Want ja, dat is in je hart gebrand. Ja. Ja. En dat heeft heel duidelijk gehad. Het was voor mij ook heel bijzonder dat dat ik die ervaring had. We hebben toen een hele bijzondere tijd gehad. En om even door te gaan, ook daarover was... Want dat heeft allemaal met Den Haag te maken. Mm-hmm. We hadden alles perfect geregeld. Christen van Israël was daar een hele belangrijke factor in. We hadden een heel groot scherm, we hadden elektriciteit, alles geregeld. En na afloop zouden we vanaf het stadhuis rond de Tweede Kamer lopen en dan weer terugkomen. Mm-hmm. En ik liep voorop, ik had een megafoon. En nou, ik vind dat echt zo helemaal niks van mij met een megafoon lopen op straat.
Nee.
En ik weet nog goed dat ik langs het torentje liep. En het was, wanneer was het eigenlijk? Ik weet niet meer wat voor dag het was.
Wat riep je door die telefoon? Door die
megafoon?
Megafoon,
ja, het ging over Jeruzalem, maar ik heb meer gebruikt ook voor praktische aanwijzingen. Ik ben niet zo. En er was iemand met een shofar, die kon ongelooflijk mooi blazen. Dus die liet ik elke keer voor de megafoon blazen.
Ja, ja.
En dat vind ik echt helemaal niks om met zo'n ding te lopen.
Nee. Maar zo ken ik je.
Ik werd echt een beetje depressief. Weet je dat? Ik dacht, wat ben ik in vredesnaam aan het doen?
Begonnen. Ja.
Er is niemand die naar ons luistert. Het waren 2.500 man, dat is echt een hoop.
Ja.
Dit is echt zonde van mijn tijd. Dat overviel mij echt heel erg.
Mm-hmm.
Na afloop waren we klaar, we hebben afscheid genomen. Ik heb nog even met Pieter Benaar koffie gedronken. En daarna zou ik nog koffie gaan drinken, ook bij de ambassadeur.
Mm-hmm.
Maar wat was er gebeurd? 2 weken later zouden wij ook een demonstratie doen in Brussel.
Bij
voor het Europees Parlement. Op Plein Luxemburg, de Luxemburg.
Ja.
En
met ongeveer hetzelfde doel?
Ja, precies hetzelfde.
Okay.
Dat was echt een initiatief wat bij mij vandaan kwam. Eerst zei Pieter, dat doe ik niet mee. Voor mij is het alleen Nederland. En later belde hij me op. Nee, Jack, samen uit, samen thuis. Dus ik ga met je mee.
Ja.
En dus Christen van Israël had alles weer geregeld. Een podium die had geregeld. Datzelfde scherm, een aggregaat.
Ja, het is fijn om zo met elkaar op te trekken.
Ja,
denk ik, hè?
Dat was echt heel bijzonder. Ik was ook een van de sprekers. We hadden toen in Luxemburg 800 man. Mm-hmm. De Belgen bleven een beetje weg, eerlijk gezegd. En ik had echt datzelfde. Dit is zo zonde van de tijd. Er is niemand die naar ons luistert. Er is niemand die geïnteresseerd is. En ik weet nog goed, ik stond op het podium met mijn rug naar de ingang van de Europese parlement.
Ja.
Dat we naar huis gingen. Het was op zich een heel succes. Ik had gesproken, maar ik had ook met 800 man. Heel hard hadden we een aantal bijbelteksten op het scherm. En die hadden we keihard geproclameerd. Gods belofte over Israël. En dat was heel bijzonder. En terwijl ik naar huis rijd met de bus, we hadden een bus gehuurd vanuit Den Haag. Belde Pieter me op, helemaal enthousiast. Hij zegt, weet je wat er gebeurd is? Weet je wat er gebeurd is? En ik zeg, nee, gewoon wat we hebben meegemaakt, niks anders. Nee, zegt hij. Hij zegt, ik heb iets bijzonders gehoord. Ik zeg, wat is het? Hij zei, er is een brand geweest in het Europees Parlement. Geen grote brand, maar genoeg om de mensen allemaal naar buiten te sturen. Dus al die mensen zijn naar buiten gekomen en die hebben ons gehoord, die hebben geluisterd. Hij zei, en het bijzondere is dat ze zijn bezig met de elektriciteit. En de elektriciteitsbedrijf heette Elia. Zoals Elia op de Karmel zorgde voor het vuur, heeft Elia hier in het Europees Parlement vuur gezorgd. En heeft iedereen naar onze demonstratie, onze manifestatie gestuurd. En voor mij was dat zo bijzonder dat ik echt alsof God zei, het heeft wel degelijk zin om op te staan en je stem te laten horen buiten met manifestaties, demonstraties. Voor mij is daar toen een ongelofelijke omkeer gekomen in het belang en het besef.
Eigenlijk net ook mijn vraag. Ja,
van een demonstratie.
Wat deed dat eigenlijk met je?
Ja, dat is een. Dat is gewoon een heel bijzonder iets geweest. En en dan heb je dat in Den Haag gedaan, ook met het internationaal recht. Dus ik weet nog goed dat ik op een gegeven moment in die tijd hadden wij hele discussies ook vanwege het internationaal recht. En het internationaal recht wordt van alles gezegd. Maar er zijn ook internationale juristen die zeggen, nee, Israël heeft alle recht om te wonen in het land Judea, Samaria. Nou, ik ben geen jurist, ik heb er geen ballenverstand van. En ik weet nog heel goed dat ik op een dag, en we hadden hele discussies gehad op kantoor, dat ik om mijn knieën ging. Nou ging ik op mijn knieën in mijn kantoor.
Ja.
En toen bad ik het gebed. Ik zeg, Heere God, ik ben niet thuis in het internationaal recht. Maar voor mij is de Bijbel genoeg. Als u zegt in de Bijbel dat het land Israël behoort aan uw volk, dan is dat voor mij genoeg. Maar de wereld heeft totaal geen interesse in uw boek. Maar ik geloof dat u zo ongelooflijk wijs bent, zo wijs, dat zelfs in het internationaal recht u alles geregeld heeft dat Israël niet illegaal het land, haar eigen land zou bezetten.
Ja.
En toen zei ik daag u uit om de wereldleiders dat in Den Haag daarmee te confronteren hier in de stad van het internationaal recht. Amen. Nou, ik was het gebed vergeten.
Je daagde de Heere God uit?
Ja, ik heb hem echt uitgedaagd. Ik zei, ik daag u uit, heb ik letterlijk gezegd, om de wereldleiders hier in Den Haag te confronteren dat Israël wel degelijk in de stad van het internationaal recht,
ja,
alle rechten heeft, wel degelijk in het internationaal recht. Nou, ik heb dat gebeden, ik ben het gebed vergeten. En ik geloof binnen 2 weken kwam ik een keer thuis. Inge zegt, wat is er met je gebeurd? Je bent helemaal wit. Ik zeg, Inge, God heeft gesproken. En hij heeft gezegd, ik neem je uitdaging aan, maar jij gaat organiseren. En dus om iets te gaan regelen in Den Haag, om de wereldleiders te confronteren. Nou, ik moet je vertellen dat ik daar helemaal niet blij mee was. En ik heb er niet aan willen denken, maar ik kan je vertellen, en ik denk dat luisteraars dat wel kennen, degene die dat mee hebben gemaakt. Als God heeft gesproken, waar je ook heen gaat, wat je ook doet, het zit in je hart, er brandt een vuur en je kunt er niet voor weglopen.
Mm-hmm.
En ik werd daar echt dol van, want ik wilde dit helemaal niet en ik zag daar heel erg tegen op. Nou, ik had geen contact in het internationaal recht.
Nee.
En wat ga je doen? Je gaat bewegen, je gaat lopen, je gaat praten. En ik ging naar mensen toe, ik ging mensen zoeken, mensen hoorden ervan, mensen waren laaiend enthousiast. Iedereen was laaiend enthousiast, wat ik ook vertelde. En ik geloof dat dit was in 2014, als het goed is.
Ja.
En ik weet nog goed dat ik een Joodse vriend had. En die had toen de minister van interne zaken, ik ben even zijn naam kwijt. Hij is nu een hele machtige man in de Knesset. Die was zo enthousiast, die had een brief geschreven over dat hij erachter stond en dat hij me wilde helpen hiermee. En ik was uitgenodigd in de zomer van augustus 2014 in Wils om op een zomerconferentie te spreken.
Ja. Over dit onderwerp?
Over het internationaal recht, over de visie die ik had.
Ja.
Mensen waren laaiend enthousiast. En ik krijg op de conferentie een telefoontje van Jack.
Mm-hmm.
De man in kwestie en nog een aantal Knessetleden willen overmorgen met je spreken.
Vanuit de Knesset in Israël?
Vanuit de Knesset. Want ze hadden mij ook een brief gegeven waarin ze verklaarden dat ze achter me stonden.
Jo.
En ik raakte dus helemaal in paniek. Want ik had niks te vertellen, want er gebeurde gewoon niks. Iedereen was enthousiast.
Maar er gebeurde niks.
En dus ik dacht, wat moet ik nou? Nou, Stephen Garkin, die daar ook was op die conferentie, daar zijn wij bevriend geraakt.
Stephen Garkin is de.
Toen was hij nog de internationaal politiecommandant van Noord-Ierland.
Mm-hmm.
En Mike Fryer uit Wales, die het organiseerde, een goede vriend, die was oud detective van de politie.
Ja, ja.
Dus ik had gezegd: joh, willen jullie erbij komen zitten? Dan lijkt het net alsof het al heel wat is.
En dus
wij zaten op die dag klaar met Skype om te gaan bellen.
Ja.
En er kwam maar niks van de grond. En er gebeurde maar niets. En ik zat echt een beetje te trillen van, ik kan niks vertellen. Ik voelde me echt afgaan. Wat was er gebeurd?
Mm-hmm.
Hamas was raketten aan het schieten. En ze zaten die dag zaten ze allemaal in de schuilkelders.
Ah.
Ook in de Knesset zelfs. Dat is nog nooit
heel
gebeurd.
Heel bijzonder. Ja.
Ik moet je zeggen, ik was voor het eerst dankbaar voor de raketten van Hamas.
Ja.
Dus dat was... Dat was wel heel apart, joh. Maar ik ben naar Brussel geweest. Ik heb daar met mensen gesproken. Israël waren ze laaiend enthousiast. In Engeland ben ik geweest. Daar heb ik een internationaal advocaat die helemaal erachter stond. Die me wilde helpen.
Ja.
Maar ik had ook geen ene cent. Het was echt hopeloos. Ja.
Ja. En wat deed je? Wat deed dat weer met je? Wilde je niet stoppen met de visie? Denk je, weet je, mensen zijn wel enthousiast, maar... Nou, ik kom er niet verder, ik heb geen geld. Ik kan me voorstellen dat dat niet echt opbouwend en geloofwaardig is.
Nou,
ook voor mensen om je heen.
Ik heb eigenlijk continu gedacht, hoe ga ik hier uitkomen?
Hoe red ik mezelf hieruit?
Ja. En ik zat daar vaak over na te denken en ik was soms echt hopeloos. En op een dag zat ik in mijn kantoor en ik word toch ineens enthousiast. Ik had het gevonden.
Vanuit het niets?
Vanuit het niets word ik enthousiast. Want ik zat echt te denken, wat moet ik nou verder?
Ja.
En ineens dacht ik, maar dit is volgens mij helemaal niet Bijbels. Dus ik zeg, in gebed, en ik echt heel serieus, ik was aan het bidden. Ik zeg, Vader, even heel duidelijk, ik wil alleen maar dingen doen die Bijbels zijn. Die in de Bijbel staan. En als het niet Bijbels is, doe ik het niet. En volgens mij staat er niets in de Bijbel over het internationaal recht. Dus als u mij niet een tekst, als u mij een tekst laat zien, niet een tekst laat zien uit de Bijbel, dan stop ik nu en ben ik klaar. En dan beken ik mijn schuld aan iedereen en ben ik er vanaf. Ik zeg het nou en ik bedoel het niet zo onerbiedig. Mm-hmm. Maar ik had echt een beetje toch wel de gedachte van, ik heb je. Weet je wel, God, ik heb je nu.
Ja.
Want hier kunt u zich niet uit redden.
Nee, er staat daar niks over in de Bijbel.
Nee, daar was ik van overtuigd.
Ja, ja.
En het gebeurt meestal niet bij mij hoor, als ik bid dat er antwoord komt. Maar op dat moment hoorde ik direct een stem. Echt direct. Lees Psalm 2. En ik reageer eigenlijk zo van, ja, Heer, Psalm 2 ken ik. Dat gaat niet over internationaal recht. Dat gaat over dat hij lacht om de volkeren dat soort zaken. Ja. En op dat moment hoorde ik diezelfde stem, maar echt heel streng spreken. Lees Psalm 2. Dus ik open mijn Bijbel en ik begin te lezen. En ik werd bevestigd, ja. En toen kwam ik bij vers 10. Ik ken hem in het Engels beter dan in het Nederlands. En toen begon ik vreselijk te huilen. Be wise, O kings, be instructed, O judges of the earth. Wees wijs, koningen, laat u instrueren, rechters van de aarde.
Ah.
En op dat moment was voor mij
een bevestiging, denk ik ook.
En een hele behoorlijke confrontatie.
Ja.
En toen heb ik gehuild en toen heb ik God vergeving gevraagd. Ja. En toen heb ik gezegd, van nu aan zal ik niet meer twijfelen en ga ik door. En het eerste wat ik die dag heb laten doen, ik heb een hele grote banner laten maken. Die hangt nog steeds in onze zaal, waar die tekst op staat. En als ik regelmatig had ik een moment weer van twijfel.
Ja.
Dan liep ik naar de zaal en dan ging ik daarvoor staan. En dan las ik hem hardop en dan zei ik, Heer, ik ga verder. Ik wil niet twijfelen. Want dat gebeurde wel regelmatig.
Je bent wel aan de andere kant wel, ondanks zeggen dat je zegt dat je heel veel twijfel, vind ik je wel een hele radicale man.
Ik ben radicaal, maar ik heb ook mijn twijfels hoor. Want kijk, je hoort nu de dingen die ik meemaak heel snel achter elkaar.
Ja.
Maar als je het hele proces meemaakt, wat jaren heeft geduurd, is het toch wel wat anders. Want de stem van God horen is voor mij vaak een worsteling. En je hoort hem niet altijd. Als ik mensen hoor die om het minst of geringste de stem van God horen, ik heb daar echt mijn moeite mee.
Ja.
Ik heb daar echt mijn vraag over. Of dat echt de stem van God is.
Ja.
Ik wil er verder niet over oordelen.
Ik wilde dat wel aan je vragen, ja, inderdaad. Want in de verhalen die je tot nu toe allemaal verteld hebt, komt het mij, maar misschien ook de luisteraars wel heel veel voor, dat jij een soort open lijntje hebt met de Heere God. En als je dan iets vraagt, dan gebeurt dat.
Ik liep soms weken op het strand te bidden, vasten, te zoeken voordat ik de stem van God hoorde. Dat ik erg liep te worstelen.
Ja. Ja.
Dus en ik vertel natuurlijk alleen het moment dat ik hoor. Maar ik vertel, het is natuurlijk heel saai om al die dagen te vertellen. Toen liep ik op het strand, niks gehoord. Toen liep ik op het strand, weer niks gehoord. Dus dat doe je niet.
Ja, dat scoort niet.
Scoort niet. Nee, dat vertel je niet.
Nee.
Maar dat ik mijn aanvechting heb gehad.
Ja.
In ieder geval, na deze ervaring, wist ik, oké. Hoe nu verder, hoe moet ik het invullen?
Ja.
Een gebed is de sleutel. En toen heb ik met mijn team gesproken. En toen hebben wij besloten om 3 internationale gebedsconferenties in Den Haag te gaan organiseren.
Waar?
Hier in ons gebouw. Wij zaten hier Antikraak, het grootste gebouw van Nederland, van een christelijke organisatie.
Ja.
Ik weet nog goed dat een vriendin een keer zei, Jack, ik zou helemaal paniek raken in zo'n gebouw. Zoveel ruimte, zoveel alles. En jij loopt er doorheen en jij ziet overal je mogelijkheden.
Ja.
En misschien is dat een zakelijke achtergrond. Maar goed, ik ging ook door het gebouw heen lopen en ik zag van alles gebeuren. En ik heb met de eigenaar gesproken en we hebben het gebouw verbouwd, 3 jaar lang, steeds voor die dagen. En we hadden 40 bedden. Dus er konden 40 gasten, konden hier slapen. We hadden beneden hebben een groot restaurant gebouwd met een grote keuken.
Wow.
Alles werd ingevlogen als het ware van een huurbedrijf.
Ja.
Verhuurbedrijf. En dat hebben we gedaan.
Maar hoe kwam je dan aan de geld bijvoorbeeld?
De mensen moesten betalen. En okay. daarmee betaald was het kostendekkend. Want het is niet dat we daar iets aan overhielden.
Okay. Nee, nee.
En toen kwam 2015. Mm-hmm. En toen gingen we als eerste echt gebeden, ook voor het programma. Maar we wilden ook niet te veel. Ik had een paar mensen waar ik het mee deed. Samen het leiderschap, omdat ik altijd hou van samenwerking.
Ja.
Hadden we een bus gehuurd. Zijn we met de bus naar het Vreespleis gegaan. En later zijn we naar de ICC gegaan. Dat zat nog in een ander gebouw, het Internationaal Strafhof.
Ja.
Waar we gebeden hebben, waar iedereen geknield heeft. De shofar geblazen is voor het gebouw. We hebben bij het Vreespleis hebben we een tijd van gebed gehad. En ook de shofar geblazen.
Ja. Maar waar kwamen alle mensen dan vandaan op de conferenties?
Ik denk... Waren dat
alleen maar Nederlanders?
Nee, ik denk dat wij uit 20 landen of zo mensen hadden.
20 landen.
20 landen. Ja. En we waren natuurlijk niet zo'n hele bekende organisatie.
Nee, nee.
En op het laatst was er zoveel gebeurd die 3 dagen. Dat ik weet nog goed dat ik dacht, als ik nu de mensen aan de afsluiting ga vragen voor getuigenissen, dan hebben wij nog 2 dagen nodig.
Ja.
Toen heb ik iedereen gevraagd om wat op te schrijven.
Mm-hmm.
En omdat ik de enige was die Nederlands en Engels kon lezen, ging iedereen eten. En toen ben ik in mijn kantoor alles doorgaan zitten lezen. En daar kwamen eigenlijk 2 getuigenissen uit die mij raakten. De rest heb ik... Ik heb ze allemaal nog in mijn kast liggen.
Mm-hmm.
En daar kwam uit 1 iemand in het Engels die schreef over het beeld, over het Vreespaleis. Want het Vreespaleis, dat was de sleutel.
Ja.
Het Vreespaleis, dat is misschien wel goed om te zeggen voordat we dat vergeten, is het hoogste gebouw in de wereld, het hoogste gerechtshof ter wereld. Er is geen gebouw wat hoger is. En in dat gebouw wordt geregeerd, het gaat van de Verenigde Naties uit...
Ja.
Maar dat gaat over beslissingen tussen landen. En als je natuurlijk leest in Jesaja 2, dat de Messias komt en dat hij zal richten tussen de landen, zie je dat daar die stad of die plek is gestolen van Israël, van de Tempelberg. En het gebouw is ook volledig gebouwd. Ook als je de foto's ziet, de opening, de start, de eerste steen, is allemaal vrijmetselarij. Dus het is
misschien weet niet iedereen wat vrijmetselarij is.
Dat is een heel onderwerp waar ik eigenlijk niet te veel op in wil gaan. Als ik dat ga doen, dan... Maar de vrijmetselarij is...
Heel kort.
Is gewoon een geheime organisatie. Er zitten heel veel goede en fijne mensen bij, maar hoe hoger, hoe geheimzinniger het wordt.
Okay.
En daar wil ik het eigenlijk bij laten, even hier op de radio.
Ja.
Maar ik weet nog goed dat er 2 visioenen waren. 1 in het Nederlands, ander in het Engels.
Ja.
En dat ging over dat zij, de een zag een paarden van boven komen. Ze zagen allemaal, alle 2 zwarte paarden cirkelen rond het Vreespaleis. 1 zag in het beeld, kwamen de witte paarden van boven uit de lucht. En die gingen tussen de zwarte paarden en de zwarte paarden cirkelen. En er was een ruiter op het voorste paard. En dan verdwenen 1 bij 1 die zwarte paarden. En bij het andere beeld precies hetzelfde, alleen kwamen de witte paarden van de zijkant af. Nou, ik had nog nooit meegemaakt 2 van zulke visioenen van 2 verschillende mensen die zo hetzelfde waren, onafhankelijk.
Onafhankelijk van elkaar.
De een kon absoluut geen Engels en de ander sprak geen Nederlands, volgens mij. Wel, dacht wel Nederlands. Maar goed, in ieder geval, dat was zo bijzonder dat wij echt hebben ervaren dat wij in die conferentie een doorbraak hebben gehad.
Ja.
Echt een doorbraak gehad hebben over... Het Vreespaleis.
Ja.
Dus, ja.
Maar die doorbraak, wat betekende dat nu eigenlijk praktisch? Want er moest toch wel wat gaan gebeuren. 2017 zit eraan te komen in je verhaal. En ik hoor eigenlijk, ik hoor wel over gebed en ik hoor dat een mooie conferentie was. Maar wat gebeurde er? Gebeurde eigenlijk wel iets concreets?
Niks.
Niks?
Niks. Nee, ik was bezig met mensen.
Dat is toch teleurstellend?
Nee, ik sprak met mensen. Ik had mensen gesproken in Brussel. Ik had een oud Tweede Kamerlid gesproken. Financieel kwamen er niet uit. Het liep niet. Het kwam niet.
Maar dan raak je dan niet ongelooflijk gefrustreerd en moedeloos erin?
Nou, ik werd niet gefrustreerd, niet moedeloos. Maar het was wel worstelen.
Ja.
En ik heb een klein beetje levenservaring inmiddels. En ik heb helaas de ervaring dat altijd alles op het laatst gebeurt.
Wat bedoel je?
Nou, dat als God je een visie geeft, dat het pas op het allerlaatst gebeurt. Dus ik had wel zoiets van, het komt goed, maar ik moet gewoon doorgaan en God gaat het leiden.
Ja.
Maar hoe, ik had geen beeld. In 2016, ik heb zulke bijzondere dingen meegemaakt. Ik ben bijvoorbeeld naar Papua geweest, waar ik gesproken heb, op een hele grote conferentie.
Hoe kom je daar dan terecht in Papua?
Ik ben in het Loofhuttenfeest 2015 in Jeruzalem. Mm-hmm. Ik ben in de oude stad. Ik ben bij de Christchurch en daar ontmoet ik Ine Knoop, een Nederlandse zendelingen, mm-hmm. met een groep Papua's. Ik word voorgesteld en ze zouden naar Nederland komen. Dus ik nodig eigenlijk spontaan die voorganger uit Papua uit om bij ons te komen spreken. Hij kwam en dat was vlak daarna. We hadden een dienst, een mooie dienst. En de afloop maakte hij een foto van mij en Inge voor onze hotel die we hebben. Mm-hmm. En ik ervaar dat die foto niet zomaar een foto is. En toen zei ik, waarom maak jij die foto van ons? Hij zei, voor op de poster.
Poster?
En ik zeg, poster, ja. Hij zei, ja, hij zei, jij gaat in mei spreken in Papua. En ik dacht, nou echt niet. Hij zegt, jij komt naar Papua om te spreken op ons. Hij vroeg het niet. Hè? Hij zei, jij gaat in mei. Maar wij hadden vlak daarna weer een gebedsconferentie. Dus ik dacht, ik heb helemaal geen tijd voor dit soort dingen. En hij zei, ja. Maar goed, ik ging ervoor bidden. Mm-hmm. En ik wilde absoluut niet. Dus ik belde Inge op een gegeven moment. Inge, we gaan. De Heer heeft gezegd, we moeten. En ik ben daar geweest. Ik heb daar zulke bijzondere dingen meegemaakt. Ik heb hem nog één keer tussendoor ontmoet op het vliegveld. Waar we zouden spreken over de Papua. En toen vroeg ik aan hem. Ik zeg, mag ik je vragen, waarom heb je mij gevraagd voor Papua? Ja. Want er zijn veel betere sprekers over Israël dan ik ben. Mm-hmm. En toen zei hij, oh, maar dat is heel eenvoudig. En ik zeg, hoezo heel eenvoudig? Ja. Hij zegt, toen wij elkaar ontmoeten in Jeruzalem.
Ja.
En wij elkaar een hand gaven. Op dat moment zei de Heer, dit is de man die ik wil dat je uitnodigt voor Papua.
Oh.
Dus dat was wel heel apart om te horen, dat deed je wel wat. Dus,
ja, ik kan me voorstellen. Nou, we maken even een break voor de muziek en daarna komen we weer bij je terug.
Behold the Lamb of God, who has borne the sin of the world. Have mercy upon us, Redeemer and Lord, Son of God, the Messiah. Thank you.
Ja, we zijn weer terug. Jack, we waren bij het verhaal van Papua en wat je daar meegemaakt hebt en dat je daar mocht spreken. Maar ik dacht ook me te herinneren dat er iets met een avondmaal was.
Ja.
Kun je er iets over zeggen?
Ja, het was een heel apart iets daar zo. Je werd daar echt zo ongelooflijk geëerd als blanke daartussen. Het was heel bijzonder. Ik had daar gesproken een paar keer. Ik heb later gevraagd van, was alles naar je zin? Mm-hmm. Hij zei van, nou, één ding had je wel wat anders mogen doen. Ik schrok. Hij zegt, je mag wel wat langer spreken hoor. Dus ik sprak een uur, maar hij wilde eigenlijk dat ik 2 uur sprak steeds.
Oh.
Dus, dat weten we ooit. Ik ben ervan overtuigd dat ik nog een keer terug ga komen daar.
Ja.
Maar goed, het was daar. Maar een van de laatste dag, er zaten een aantal duizenden. Meer dan 3000 man in dat stadion.
3000?
En hij vroeg of ik...
In een stadion?
Ja, het was een basketbal of een binnenstadion.
Ja, ja.
En hij vroeg of ik het avondmaal wilde leiden op het laatst als afsluiting. Dus ik weet nog, daar stond een heel team. Ik denk 20 man of zoiets, wat dan misschien wel 30 man, wat in dat stadion zou uitdelen. Dus al het wijn stond daar. Ze hadden daar helemaal met cupjes en zo. Maar ja. Er zat plastic op. Er gingen ze om, moesten mensen. Ik had het nog nooit gezien.
Nee. Maar was dus dat van tevoren met je overlegd? Dat je het avondmaal zou moeten
leiden? Nee, niks. Ineens moest ik dit en dan moest ik weer zegenen. En dan moest ik weer bidden voor een groep uit een stam. En dat
onbestelbaar zeg.
En het was daar 40 graden. Dus ik liep een pak, donkerblauw pak. En ik was gewoon ook echt doorweekt.
Dus
ik was laatst doorweekt met mijn pak, met de trouwerij buiten, maar nu binnen.
Ja.
In ieder geval, ik had gebeden, opgedragen, het werd vertaald. En toen ging iedereen. En het duurde dus uren. En ik weet nog goed dat ik daar als enige stond vooraan. Ik mocht niet zitten. Ik stond daar echt te wachten en om me heen te kijken. Het was stil, iedereen zat. Inge zat een heel eind van me weg, want ze had een heel groot plein daartussen om voor de dans.
Ah.
En ik begon te bidden. En ik weet nog goed dat ik begon te bidden voor de Papua's. Ik wilde hen zegenen. Ik bad voor een land. Ik bad voor een opwekking.
Mm-hmm.
En opeens hoorde ik de Heer zeggen: ik heb een banier opgeheven uit Papua. En Papua zal een voorbeeld zijn voor de volkeren in de wereld. En dat raakte mij zo. Dus...
Tijdens je gebed?
Ja, tijdens mijn gebed. Ik heb dat later gedeeld. Nou, dat stadion dat ontplofte toen met al die mensen toen ik dat deelde.
Ja.
Toen ik in mijn hotelkamer kwam, had ik een berichtje ontvangen, een e-mail. Met iemand uit ons gebedsteam die deelde dat hij in dezelfde tijd dat ik dat had gehad.
Mm-hmm.
Ik dacht dat het Psalm 60 was of zo, dat er staat een banier opgeheven.
Ja.
Ik heb het toevallig vanmorgen nog gelezen. Over de volkeren.
Ja.
En dat voor Papua gelde. Dus dat vond ik heel apart. En in ieder geval, op een gegeven moment komt dus de leider naar mij toe. En ze zijn wat in paniek, want er was geen wijn meer. Er waren zoveel mensen, ze hadden geen wijn meer. En hij zegt, hadden ze mensen naar winkels gestuurd om druivensap of zo te komen. Ze konden niks kopen.
Nee.
Hij zegt, wat moeten we nu? En ik reageer eigenlijk heel laconiek en ik ben eigenlijk nog steeds verbaasd dat het uit mijn mond komt. Wat deed Jezus toen er geen wijn meer was? Ja, natuurlijk, zeiden ze. Dus alle water werd gebracht. En ik moet je zeggen, ik had zoveel geloof. En ik moest bidden voor dat water, dat dat wijn zou worden.
Ik zit hier met kippenvel, weet
en,
je dat?
En ik zou je vertellen, ik was... Als iemand mij een weddenschap, ik wed niet, maar als iemand dat had gedaan, had ik echt al mijn geld ingezet. Ik was ervan overtuigd dat dat wijn zou worden. Dus ik bid en ik doe mijn ogen open en ik zie nog gewoon water. De Papua's niet. De Papua's, voor hen was het echt wijn. Ik snapte er geen hout van. En dus dat werd uitgedeeld. En dat was zoiets apart. En iedereen had het er nog over. Maar ik heb echt niet rode wijn gezien. Ik zag gewoon nog doorzichtig. Maar voor hen was het echt wijn geworden. Dus ik durfde niet te vragen. Zagen jullie ook rood of zo? Dat heb ik nooit gevraagd.
Nee.
Maar dat was zo'n apart moment. Jongen. Ik geloof dat het hele avondmaal heeft geloof ik wel 3 uur geduurd of zoiets.
Ja.
Dus dat was wel een hele bijzondere ervaring. In ieder geval, toen kwam het hele team weer naar beneden.
Ja.
En die moesten allemaal nog avondmaal vieren. Ik moest iedereen geven. En toen kwam er één met, en dat wist dus niemand, die had nog een stukje, die had nog een fles waar nog wat in zat. En ik heb...
Water of...
Nee, wijn, nog de wijn.
De wijn nog, ja.
En ik heb dus, of druivensap, ik weet eigenlijk niet goed, want ik lees die taal niet.
Mm-hmm.
En ik heb iedereen van die fles gegeven. Dus iedereen dronk wat uit die fles.
Ja.
En toen was ik als laatste. En er zat echt nog één slok in. En toen was de fles leeg. Echt één slok. En iedereen had gehad. Ik dacht, dit is echt iets. Ik dacht, hoe ga ik dit ooit aan iemand vertellen als je dit niet mee hebt gemaakt? Dit is echt zo apart.
Ja. Ja,
ja. Nou ja, goed. Dat was in ieder geval. En daarna hadden we de gebedsconferentie in 2016.
Mm-hmm.
Kwam terug. Dan ga je weer terug in de normale wereld. Dan ga je weer zoeken.
Nog, misschien nog even. Ja. Heb je nog contact met
ja,
de papa?
Ja, ja, ja. Hij komt en, hier, als hij in Nederland is, komt hij altijd hier spreken.
Oké. Okay.
Ja, Martin Soe.
Ja, en hoe moeten we dat begrijpen? Dat de Papoeas een manier voor de volkeren zullen zijn?
Zij geloven dat de enigste verandering voor een land is. Zij leven onder een dictatuur van Indonesië.
Ja.
Er worden dagelijks Papoeas vermoord. Er moeten moslims bijkomen. Zij zijn een van de meest rijke landen. Ze hebben de meest zuivere goudmijn ter wereld ligt op Papoea.
Okay.
En ik praat over West-Papoea, niet over Papoea-Nieuw-Guinea. West-Papoea.
Nee, West-Papoea.
Die is door de Amerikanen gestolen.
Ja.
Ja. En zij hebben elke dag om 12 uur overdag, 12 uur 's nachts, waar ze ook zijn, ze stoppen. De kinderen op school, die verbonden zijn aan een organisatie, die vragen: meester, juffrouw, we moeten bidden. En dan beginnen ze te bidden voor de vrede van Jeruzalem.
Wow.
Wij reden een keer op straat met een auto mee. We zouden een dagje gaan sightseeingen. En het was 12 uur en ze stopt. Ze zet de auto aan de kant. En nou, iedereen in die auto begon in het Indonesisch of Papoeas God te loven en te prijzen en te bidden voor de vrede van Jeruzalem. Maar diezelfde auto waar we in reden.
Ja.
Ik heb daar foto's van. Dus ik zou je eigenlijk moeten laten zien. Je hebt denk ik nog nooit gezien die foto's.
Nee.
Wij werden opgehaald door een mooie auto. En de deuren gingen open. Ik heb denk ik een kwartier liggen janken van lachen.
Waarom dan?
Het hele interieur was blauw-wit. Davidsterren. Het hemeltje in de auto was allemaal leer. Alles, het dashboard. Alles was in de kleuren van de Israëlvlag. Ik heb nog nooit. Ik liet later aan de ambassadeur van Israël zien. Nou, die heeft gelachen en die heeft er door heel Israël heen gestuurd, die foto's. Ja. Hij zei: dit heb ik nog nooit voor mijn leven gezien.
Nee.
Zo toegewijd, maar zij zeggen: wie Israël zegent, wordt gezegend. Het is de enigste oplossing voor ons land.
Ja.
En natuurlijk ook radicaal bekering, radicaal geloven in Yeshua. Ja.
Is dat ook niet, denk ik, ook voor Nederland wel van toepassing?
Ik geloof dat het absoluut een sleutel is.
Ja.
Als wij Israël niet zegenen, zullen wij onder een vloek leven. Absoluut.
Ja. Ja.
Dat heb ik wel eens gezegd op een ander radiostation. En daar werd ik toen niet meer gevraagd, geloof ik. Dus, nou. Maar daar geloof ik in.
Ja.
Hey, in ieder geval met de tijd. Ga ik toch maar even verder als je het goed vindt.
Ja,
ik
neem gewoon het roer even over. Ja. In verband met de tijd. Dat is natuurlijk mijn tekst, maar goed.
Ja. Nee, maar waar staat dat? Maar ik heb ben gaan bidden over een team.
Ja.
En we hebben uiteindelijk in november 2016 heb ik een team bij elkaar gebracht. En dat was bijvoorbeeld Harold Eckert uit Duitsland, Steven Garkin uit Noord-Ierland, Andras Patka uit Hongarije, Andrew Tucker.
Mm-hmm.
Die had ik benaderd en gevraagd of hij de kar wilde trekken over het internationaal recht. Dat hij het programma wilde maken, verantwoordelijk was voor de invulling.
Voor de conferentie.
Voor de conferentie en dat wij dan visie zouden dragen om alle praktische zaken en ook de financiën op ons zouden nemen.
Ja.
En ons eigen team, ons eigen bestuur van een latere organisatie die we opgericht hebben. En toen zijn we gaan spreken ook. Ik weet nog goed dat we bij elkaar kwamen. Daar hebben we een altaar gebouwd. We hebben allemaal steen, een ongehouwen steen genomen, die hebben we neergelegd. Iedereen gelooft in de visie. Ik heb mijn visie verteld. Iedereen gelooft erin. We hebben een steen neergelegd. En toen hebben we allemaal een tijd van gebed gehad. En dan hebben we ons allemaal toegewijd. Niet aan Jack van der Tang, maar echt dat de visie van God echt tot gestalte zou komen.
Jullie hebben een altaar gebouwd?
Ja, dus we hadden gewoon een rietenband. En daar hebben we allemaal een steen in gelegd.
Oh ja.
Op die manier.
Ja.
Ik weet dat Harold Eckert zei, ik heb nog nooit zo'n heilig moment met een vergadering als deze meegemaakt. En die heeft heel wat vergaderingen meegemaakt.
Ja.
Zegt, Heilige Geest was zo aanwezig. En nou, een van de dingen was, dat is wel heel apart om te melden, wanneer gaan we het doen? En ik zat steeds te denken aan 6 en 7 juni 2017. En toch had ik daar geen vrede over. En want 6 en 7 juni, 6 juni, de Zesdaagse Oorlog.
Ja.
En 2017 zou het exact 50 jaar zijn nadat Jeruzalem in handen zou komen, was gekomen van Israël.
Ja. Ja.
En dat is natuurlijk 50 jaar, jubeljaar, heel bijzonder.
Ja.
Maar ik had daar geen vrede over. En wij hebben daarover gesproken en over de datum. En toen, ik geloof dat Andras zei, zegt Jack, volgens mij staat er iets, is er nog een andere datum die heel belangrijk is. En ik zei, nou, ik heb wat op mijn bureau liggen. Dat lag er al maanden, die datum. Mm-hmm. Dus ik haal het mee, dat had ik van de Knesset-website afgehaald. En dat was 28 juni. 28 juni 1967 is een datum die niemand weet of niet bekend is. Maar nee. Dat is de datum dat Jeruzalem, het bestuur van Jeruzalem besloten heeft over de eeuwige durende grenzen van de stad Jeruzalem. Oh. Dat is besloten op 28 juni. En dus ik zei dat en toen vroeg ik aan anderen, ja, ik elke keer word ik met deze datum bepaald. En ik zeg maar, wat vind jij?
Ja.
Ik zeg, waarom kent niemand die datum? Jack, die datum is levensgevaarlijk. Iedereen is doodsbang om zijn handen te branden, om iets te doen op die dag, omdat het zo belangrijk is. En ik schoot in de lach. Ik zeg, dan is dat de datum die God wil dat wij gaan gebruiken. Dus, wij hebben die datum besloten. En dan zou dat later gebeuren. In die tussentijd, Andrew Tucker zou contact nemen met de directeur van het Vreespaleis om daar te kijken of we een zaal konden huren. En
Het Vreespaleis?
In het Vreespaleis, ja. Als we gaan,
je durft
doen
wel
dat,
wat.
Durven. En ja. In ieder geval, er was ook nog steeds geen geld trouwens. Maar toen kwamen ineens christenen van Israël met de grote menorah. En die besloten om naar Den Haag te gaan.
Mm-hmm.
En die besloten dat om dat voor het Vreespaleis te doen. En dat vond ik natuurlijk heel bijzonder.
Ja.
En, maar goed, ik werd er eigenlijk niet voor benaderd of wat dan ook.
Mm-hmm.
Totdat ik ineens een telefoontje kreeg van rabbijn Katsman uit Den Haag.
Ja.
En die vroeg of ik langs wilde komen. En we zitten een praatje te maken.
Voor een kop koffie. Ja.
Ja, en hij zei, hoe ver bent u met uw speech? Dus ik kijk hem aan, ik snapte hem niet. Ik zeg, wat bedoelt u met uw speech? Nou, bij het Vreespaleis.
Hoe is hij dat
dan? Ik zeg, nou, hij regelde dat samen. Dat deed ze altijd in overleg met de Joodse gemeenschap. Aha, van Israël.
Ja.
Hij zegt, bent u dan nog niet benaderd? Ik zeg, nee, niemand heeft mij wat gevraagd of gezegd. Oh, hij zegt, maar ik wil Jack, dat jij gaat spreken, 28 december, voor het Vreespaleis. En als je nou nagaat, 28 december 2016 heb ik gesproken voor het Vreespaleis. En met allemaal hooggeplaatsten. Er was een heleboel mensen waren daar. Ik heb er ook geholpen. Ik heb koffie geregeld nog voor de organisatie. En, maar even tussendoor. 28 december was exact 6 maanden
voor
28 juni.
Ja.
Wie heeft dat ooit kunnen plannen? En voor mij was dat echt, het was voor de hekken. En toen ik daar stond was het echt van, Heer, ik sta nu voor de hekken. De volgende keer ben ik achter de hekken, zal ik spreken. Ja. Dat had ik echt heel duidelijk.
In de hekken. Ja.
En in ieder geval, we hadden nog steeds geen datum. De tijd verstrook. Andrew Tucker die zou afspraak maken, want die kende de directeur van het Vreespaleis. Gebeurde niks. Ik kreeg het op mijn stuipen. Ik zat Andrew achter zijn vonden aan. Wij waren hier heel heftig aan het bidden. Elke zondag geloof ik zo'n beetje baden we hier met een groep.
Ja.
En ik weet dat ik op een dag aan het bidden was. En op dat moment dat ik aan het bidden was, kreeg ik een visioen. En dan lijkt het ook weer, Jack krijgt weer een visioen. Echt alsjeblieft, ik ben niet de man van de visioen en de dromen. Ik ga het wel vertellen, maar dit is over een lange periode. Ik kreeg een visioen en ik zag een groep advocaten staan voor het hek van het Vredespaleis. Allemaal keurig een pak, aktentasje. En ik stond achter de groep. Maar ze werden niet toegelaten. Dus ik loop om de groep heen in mijn visioen. En ik kom bij het hek en aan de andere kant staat het hoofd van de beveiliging. En die vraagt aan mij, in wiens naam komt u? Een aparte vraag, hè? In wiens naam komt u? Ik zei, ik kom in de naam van de koning der koningen. En op dat moment heb ik een sleutel en ik open het hek. En toen was visioen voorbij. Dus ik was zo overdonderd over die ervaring die ik had gehad, dat ik dat vertel aan de voorbidders waar we mee aan het bidden waren. En toen zei een van de voorbidders, Jack, heb je in de gaten wat er in het visioen was? Ik zeg, wat dan? Hij zegt, ja, toch de sleutel? Jij opende het hek? En ik dacht, ja, verrek, was nog eens tot me doorgedrongen. En jij bent de enige die afspraak kan maken in het Vreespaleis. Niemand anders. En toen gaat het niet lukken. Nou, ik had geen idee. Ik denk, Heer, als dat echt zo is, ik ga Andrew niet bellen. Ik ga hem niks vertellen. Dan moet u het echt laten gebeuren. Binnen 2 weken belde Andrew op. Jack, wil jij alsjeblieft een afspraak maken? Ik krijg het niet voor elkaar. Jij woont in Den Haag. Het is veel makkelijker. Het lukt mij echt niet. En de tijd dringt. We zitten eigenlijk al veel te kort. Ik bel gelijk naar het Vrijspleis op. Ik krijg direct de juiste persoon aan de lijn. En we hebben gelijk een afspraak. Een paar dagen later ga ik met Patricia, die al fulltime voor ons aan het werk was. Gaan we erheen. Dus we vertellen wat we willen doen. Ik vertel natuurlijk wat politiek correct. Iedereen zegt altijd maar van Israël gaat in tegen het politiek, tegen het internationaal recht. Ja. Ik wil dat wel eens weten of dat waar is.
Ja.
Dus ik wil mensen brengen. Ik ga er eens over discussiëren. Nou, dat vonden ze geweldig. Oké, dat is goed. En wanneer zou je dat dan willen doen? Ik zeg 28 en 29 juni.
Ja.
Welk jaar? Nee, komend. Weet je wel hoe lang mensen van tevoren hier plannen?
Mm-hmm.
Nou, zeg ze, ik moet kijken. En op dat moment stortte mijn wereld in.
Ja.
Ik dacht, Jack van der Tang is nu de gevallen man. Niks gaat door, al zijn verhalen, het is over en sluiten.
Al zoveel bevestigingen die je gekregen
had. Echt waar, ik had het gevoel dat alles instortte. En ze komt terug en ze keek naar de gezicht en ze keek wat apart. En ik dacht van, zegt ze, het is wel heel apart. Ik zeg, wat dan? Zegt ze, ik heb eigenlijk maar twee datums dit jaar nog beschikbaar. 28 en 29 juni. Nou, ik kan je niet vertellen, je kon wel janken van,
ja.
Maar dat kan je natuurlijk niet doen op dat moment.
Nee.
Dus ik was zo overdonderd. Ik kon niet geloven, maar ik dacht, God heeft die datum geregeld.
Ja.
En in ieder geval, toen zaten we nog te praten en over de praktische vulling. Toen zegt Patricia.
Wie is Patricia?
Ja, Patricia die werkte voor mij. Dat was mijn rechterhand, mijn secretaresse, manager, weet ik hoe je het noemde wil. Maar zij is echt een groot geschenk was ze.
Ja.
Heeft heel veel gedaan.
Mm-hmm.
Was ook zonder werk op dat moment. Staat hier helemaal achter. Was trouwens op een gebedsconferentie. Ze had nog nooit van Pillar of Fire gehoord. En ze kwam zitten. Ik had op een gegeven moment, hadden we 2 uur lang gebed. Is praktische punten. Ik ben hou van praktisch.
Ja.
En ik had overal gebedsonderwerpen gehangen. En enig was een secretaresse. Een rechterhand.
Die je nodig had.
En zij zat in de rij naast dat bord. En zij wist helemaal niet van niks. Dus zo kwam ik met haar in contact. Dus.
Maar ja, eigenlijk leer je hier eigenlijk alleen maar uit. Weet je, als je dingen begint.
Ja.
Dan moet God dat bevestigen en van je overnemen. Ja. En dan hoef je alleen in zijn weg te gaan.
En je krijgt niet een plaatje aan het einde. Je moet echt gaan en handelen en God maakt het duidelijk. En soms gaan de dingen anders. Want ik had verwacht dat het een grote conferentie zou worden met de wereldleiders.
Ja.
Maar dat ging dus niet gebeuren. Het werd nu een conferentie waarin we eigenlijk de insteek nu was om een verklaring te krijgen over het internationaal recht door topadvocaten. Waarin Israël gewoon wel degelijk bewijst dat Israël niet tegen het internationaal recht handelt.
Ja.
Om daarmee de wereldleiders te confronteren.
Mm-hmm.
Nou, zij bleef, we zitten met haar in gesprek en ze vraagt, nee, we hebben niks om te mogen dineren. Want dan de eerste avond, want dan kunnen we namelijk gewoon doorgaan, ons tijd nuttig gebruiken. Nee, dat hebben we niet. Ze begint er weer over en ik dacht, Patrice, hou je mond. Zometeen vindt ze dat we zo zeuren en dan wordt alles teruggedouwd.
Ja.
En toen vroeg ze het weer voor de derde keer. En ik werd toen een beetje boos. Van, Patrice, hou je kop dicht, want zometeen zegt ze van... jij kent haar.
Ja, ik ken haar en niet kan vasthouden. Hè?
En toen zegt ineens degene waarmee praat, nou, wacht maar. En ze gaat zitten bellen, kom maar mee. Dus we gaan naar boven.
Mm-hmm.
En ze loopt naar het restaurant waar alleen de toprechters mogen komen van het Vrijspleis. Zegt ze, dit is absoluut nooit gebeurd. Je mag hier niet komen. Maar we gaan een uitzondering voor jullie maken. Dat jullie hier mogen dineren met jullie gasten. We kunnen wat extra gasten uitnodigen. Hier zo en daar. En dus
dat zei ze uit zichzelf?
Ja. En dus wij mochten daar. En we hebben daar natuurlijk de verboden wijn gebracht uit de bezette gebieden. De ambassadeur was erbij. We hebben zo gelachen. Dat was zo bijzonder was dat.
Ja.
Toen was er nog een ding. Maar ik zie dat de tijd heel hard loopt. Maar dat is wel belangrijk. We hadden een neutrale stichting nodig.
Ja.
Niet Pillar of Fire, mm-hmm. maar echt een neutrale stichting. En ik was een keer bij de rabbijn geweest en die had me weer gevraagd voor een kop koffie en die wilde wat delen. En die begon te delen over een verhaal. Hij zei in Zacharia 8, want die leefde heel erg mee. In Zacharia 8 vers 16 staat een verhaal over het internationaal recht. Zacharia 8 vers 16. Ja, ik heb het in mijn Bijbel even niet bij me. En daar staat drie woorden in. Daar staat recht 2 keer in of 2 keer vrede. Maar dat is niet de goede grondtekst.
Mm-hmm.
Daar staat recht, waarheid en vrede staat er in het Hebreeuws. Er is geen ene Bijbel die dat goed vertaalt. En hij zegt, er is in de Mishnah een Joods commentaar, een Joodse uitleg. wordt er gezegd dat op basis van deze tekst de wereld is gefundeerd op drie pilaren, namelijk waarheid, recht en vrede. Hij zei, en dan is er een hele discussie over waarom drie pilaren, waarom geen vier, waarom geen twee. En dan is een belangrijke rabbijn die zegt dan, ja, maar als je een tafel hebt met vier poten en je haalt er één poot onderuit, dan blijft de tafel staan. Maar heb je een tafel met drie poten, en die zijn er, hè, tafel met drie poten,
ja,
en je haalt er één poot onderuit, dan stort die in. En zo is het ook met de wereld. Op het moment dat één van de onderdelen, waarheid, recht of vrede, er niet is, dan zal de wereld instorten.
Jo.
En toen zei die Jack, Den Haag is officieel de stad van vrede en recht.
Ja.
En wat jij gaat doen, met de visie die God jou gegeven heeft, is jij gaat zorgen dat de waarheid gesproken gaat worden in Den Haag. Nou, dat heeft mijn leven zo veranderd. En ik weet nog goed, we moesten een stichting
in
hebben.
In welke zin heeft dat?
Dat nou, dat was voor mij, omdat ik toen duidelijker kreeg, ook waar ik mee bezig was, met de visie. Dat was voor mij echt heel belangrijk. Okay. Ik ben bezig om de waarheid te verkondigen.
Ja.
Toen ben ik, zat ik in het vliegtuig. Ik weet niet meer of ik nou in Amerika was geweest of in Israël. En ik was aan het bidden voor een naam. We moesten een stichting oprichten.
Ja.
En toen zei ik, Heer, ik wil een stichting hebben, een naam uit de Bijbel die toch neutraal is. En ineens was het internationale conferentie voor, kijk wat is nou, voor waarheid, recht en vrede. International Conference Truth, Justice and Peace.
Ah, daar komt.
En het klinkt zo mooi, zo neutraal. Ja. Maar het zijn de woorden uit Zacharia 8 vers 16.
Wow. Ja.
En dat is het geworden. En toen zijn we aan de slag gegaan. Ja.
Ja, als ik dit zo hoor, dan moet het allemaal wel heel veel geld gekost hebben om die conferentie ook uiteindelijk te kunnen laten plaatsvinden. En hoe kwam je daar eigenlijk aan dat geld?
Nou, dat was ook een dingetje. We hebben, toen ik een zakenman sprak en ik vertelde dat wij Patricia in dienst hadden genomen.
Mm-hmm.
En ik vraag nooit om geld. Dat is tegen mijn principe. En die betaalde spontaan de helft van haar salaris. Maar goed, er kwamen allemaal giften binnen. Mensen wisten het. Maar ja, hoe gaan we het doen? Elke advocaat die wij uitnodigden, dat zijn nogal kereltjes.
Ja.
Die hebben nogal wat streepjes. Dus vliegtuig, ja. Hotel moest betaald worden. Anders kwamen ze niet. Zo werkt dat nou eenmaal in die wereld, kwam ik achter. Nou, ik dacht, ik wou dat het bij mij zo ging met al mijn uitnodigingen. Er was de een die wilde komen, die wilde pertinent business class vliegen vanuit Canada met zijn vrouw. En ik heb gezegd, wij betalen je ticket, maar je business class extra betaal je echt zelf. En die is toen niet gekomen. En dan daar zakt echt wel mijn broek een beetje vanaf, hoor, van dat soort mentaliteit.
Ja. Ja.
Maar doe gewoon, het is...
Doe maar gewoon.
Ja, nou, dat vond ik wel. Maar het gaf wel spanning, want we hadden geen genoeg geld. Bij Andrew gaf dat, want die was bang voor zijn reputatie toch een beetje. En ik snap dat ook wel van hem. Mm-hmm. Ja, dan nodig ik mensen uit en zometeen is er ineens geen geld.
Ja.
Hoe gaan we dat dan doen?
Ja.
En zo kwam eigenlijk de datum dichterbij. We hadden nog vlak daarvoor nog een gebedsconferentie.
Mm-hmm.
En voor de gebedsconferentie kreeg ik tijdens een bidstond, want we hadden elke zondagmiddag een bidstond met een grote groep voorbidders.
Ja.
En toen kreeg ik weer een visioen. En dat was een heel bijzonder visioen. En ik denk dat in verband met de tijd, dat ik dat de volgende keer maar moet vertellen, want dat is echt ongelooflijk geweest.
Ja, zoals heel veel dingen ongelooflijk geweest zijn in jouw leven tot nu toe. Jawel, en ik merk elke keer dat het elke keer op het allerlaatste bij jou gebeurt.
Ja.
Wat je ook net vertelde. Dat maakt je denk ik ook heel afhankelijk van de Heere God in alle dingen die je doet. Maar aan de andere kant denk ik van als God zo duidelijk tot je gesproken hebt, dan het menselijke is dan dat we gaan twijfelen. Maar als God zo duidelijk tot je spreekt.
Ik ken en ik ben ervan overtuigd bij jou ook. Soms spreekt God zo duidelijk en als het dan niet gebeurt, ga je onwijs twijfelen weer.
Ja. Ja.
En dat gebeurde met mij ook.
We gaan de volgende keer weer luisteren naar de rest van het verhaal, hoe het met de conferentie ging. In ieder geval heel hartelijk bedankt voor het luisteren. Jack, jij bedankt voor het spreken.
Ja.
En we zien uit naar volgende week. Bedankt.
U hebt geluisterd naar Manishma. Een programma met een interview waarin het onderwerp altijd te maken heeft met Israël en het Joodse volk. presentatie Jack van der Tang. Wilt u het programma nog eens naluisteren? Dan kan dat. Ga naar radioisrael.nl en klik onder het kopje radio op uitzending gemist.